Stel voor, je zit nu in een huis en als je de huizenmarkt kijkt, nou, dan weet ik, voor de gekste gare woning wordt er nu 2, 3 ton gevraagd. Dan denk je echt van, holy shit, er moet nog heel veel gerenoveerd worden. Troep, betaal je 2, 3 ton minimum. Nou, oké, dan zegt diegene die erin woont, die al laag inkomen is tussen haakjes, die zegt van, ja, nou prima, ik betaal sowieso al, dus ja, why not?
Ja,
Nou,
je wordt er
gaat
dan
die in.
ingeluisterd. Ja.
Juist. En dan is het de grap dus. Wat dus nu onvermijdelijk is, ja, ik heb het voor mezelf een beetje uitgerekend, dat tussen 2022 en 2023 komt er een crash. Ik noem het de invalide crash. Hè? Dan ben je kreupel, dan kan je eigenlijk gewoon, ja, dan kan je eigenlijk moeilijk nog bewegen en dan zit je met heel veel pijn. En dan komt nog een tweede crash tussen 2024 en 2026. En dat is wanneer die kop letterlijk eraf gaat. En op het moment dus dat die eerste crash komt, zal er een valstrik uitgegooid worden. In de zin van, nou,
Uitgerold.
ja. Dus iedereen die dus dan een hypotheek afgesloten heeft, of in dit geval hè, iemand uit de sociale huursector of lager, met een laag inkomen, die heeft een hypotheekschuld. En ik vind het heel naar wat ik ga zeggen. En dat is ook los van hoezo ik eigenlijk op dat punt kom dat het een shit loophole systeem gaat zijn. Gedurende de komende paar jaar zullen heel erg veel mensen overlijden. En dat
Ja,
heeft
jij
dus
hebt
ook
het
te
over een
maken met.
doodsvonnis, hè? Ook, ja.
Ja, nou ja, in dit geval, heel veel mensen die trekken dat in twijfel. En ik heb zoiets van iedereen zijn keus als we het hebben over vaccineren. Maar daardoor zullen heel erg veel mensen dood omvallen. Minder op straat en heel veel in hun eigen huizen en muren, die dus pas op een wellicht een aantal latere tijdstippen achterhaald zullen worden dat ze überhaupt overleden zijn. Tot die tweede crash zal er dan zo een gigantisch woningsleegstand of huizenleegstand op nationaal niveau zijn. En dan heb je eigenlijk degene die nog leven aan een contract verholpen voor een hele hoge hypotheek. Nou, en de huizenmarkt qua prijzen, die is nu zo gigantisch hoog, omdat de vraag naar een plek gewoon absurd hoog is. Maar als je niet genoeg mensen hebt, in dit geval als het volk krimpt tussen haakjes,
Ja, ik denk
dan
dat
heb
er ook heel
jij.
veel mensen gaan vertrekken, omdat veel ondernemers, een horeca, die zal omvallen.
Ja,
En die
dat
vertrekken,
ook.
die gaan gewoon een tokootje kopen aan de Middellandse Zee. En
Ja, zeker.
krijgt de kleren maar, weet je wel.
Ja, dus daar heb je helemaal gelijk in. Dus er gaat sowieso een leegstand ontstaan, hoe dan ook. En dat zegt eigenlijk al, en dan komt er nog een tweede schuld dus bij. Dat betekent een hertaxatie van je waarde van het huis of de woning. Want als een gigantisch gat is in de woningsmarkt qua mensen, en je kan niet alle huizen vullen, dan gaan die waardes van het huis, die gaan ook weer krimpen, die gaan naar die 80% krimpen qua prijs. Dus op het moment dat jij een woning van 5 ton wil gaan kopen, of je bent een sociale huurder en je zit midden in Amsterdam. En als een van de laatste zijn, want daar Amsterdam is chic. En je krijgt de optie om je eigen huis te kopen. Maar het is ja, iedereen die is zo gemikt op ja, Amsterdam en Centraal. Maar toch 5 ton. Nou, jij schrijft het contract voor 5 ton. Dus dan heb je, weet ik, voor een hypotheekschuld van nou, 5 ton, want je begint pas. Nou, dan komt een of andere gekke crash. Of mensen overlijden ook gedurende deze paar jaar, heel erg veel. Een leegstand en dat betekent dat er weer een hertaxatie moet plaatsvinden van nou ja, huizen. En als jij in een huis wordt en het wordt hergetaxeerd, dan gaat de waarde van jouw huis die gaat heel erg zakken, want logisch. Maar dat betekent dat jij eigenlijk te veel geld hebt gekregen van een financieel instituut. Want ja, je hebt een hypotheek van 500.000 gekregen. Ja, dat kan niet, meneer of mevrouw. Ja, want het
Beetje
huis is nu
verdokken.
alleen. Ja, dus dan krijg je eigenlijk nog een tweede schuld bovenop. En wie
Schuldenstapeling.
weet, ja, dus dan is de vraag, nou, hoe lang ga jij erover, misschien ga je het heel je leven moeten afbetalen, niemand weet dat. En we weten nog niet eens wat de voorwaarden zijn. Dus het kabinet kan ook sluipenderwijs onder de tafel de voorwaarden elke keer beetjes bij beetjes aanvullen. En ik vrees zelfs dat het misschien zelfs op een punt zou kunnen komen dat men zegt van, nou, weet je, je vader of je ouders die hebben een huis gekocht en dat, maar dat het misschien wel vereffend kan worden op de kinderen.
Ja,
ik maar, sta in deze tijd...
Sorry, mag ik even wat vragen?
Ja, vraag even.
Dus niets meer kopen, zeker. Maar...
Kimbel,
want bezit is een last, ja. Ja, Ingeborg?
Ja, en wat dat laatste betreft, er zijn nu al... ik weet niet waar, maar in Griekenland wordt daarover gesproken. En ik weet van iemand dat het in Amerika al bestaat. Je kunt hypotheken afsluiten tot de derde generatie.
Serieus?
Ja, wow, dat bestaat al. Dat bestaat al.
Nu dat krijgen we weer ook. Dus.
Nee, echt, dat bestaat al. Oh nee, ik weet al waar het is, jongens. Het is, sorry, helemaal niet waar. Niet Amerika, niet Engeland. Sorry. Dat bestaat in Seoul. In Zuid-Korea. Oh. Daar heb je hypotheken die doorgaan tot de derde generatie. Dus je achterkleinkinderen. Je koopt een huis en je achterkleinkinderen moeten dat nog afbetalen.
Nou, ja.
Maar ik heb één ding niet helemaal goed begrepen. Waarom denk jij... dat op een gegeven moment iedereen gaat omvallen in zijn eigen huis en gaat sterven?
Nou, dat heeft ermee te maken dat... dat wijk ik eigenlijk een beetje af van het woningsthema. Dan ga ik even heel snel even eruit springen. En dat heeft ermee te maken met dat vaccinatieprogramma, dat COVID-plan wat uitgerold wordt. En dat men eigenlijk steeds meer erop hamert, ja, booster. En... begin de vierde prik te nemen en de vijfde. Uiteindelijk moet de mens 8 prik in totaal hebben.
Mm-hmm.
Nou, in mijn hoofd is het van... ja, holy shit. Punt 1. Er is nooit een onderzoek gedaan naar normaal als een... ze noemen het een vaccin.
Schatje, dat laten we inderdaad niet te veel afwijken. Maar ik wil alleen maar even duidelijk hebben. Jij gelooft echt... dat door die vaccinaties op een gegeven moment er een sterftegolf zal komen.
Gigantisch. En het heeft te maken ook tegelijkertijd met de verhoging van het 5G. Het 5G zit nu misschien pas op 50% of nog niet eens.
Volgens mij is 5G nog niet eens aangeschakeld. Volgens mij moet 5G nog aan.
Maar jongens, zullen we even met elkaar afspreken om hier niet in een vaccinatiediscussie terecht te komen, alsjeblieft.
Waar 8 prikken komen, dat heb ik ook nog
wat ik even wou zeggen, wat hij daar allemaal schildert, Lorenzo, hoe heet jij?
Sandro.
Hoe?
Sandro.
Oh, Sandro, oké, Sandro. Wat jij beschrijft van die... Die waarde van die huizen die zo enorm zullen gaan kelderen, even los van waardoor dat zal komen. Jij gelooft door vaccinatie, sterftegolf. Maar ik kan je vertellen dat het hier al in Griekenland is geweest. En dat kwam door de economische crisis en het bezuinigingsplan van Dijsselbloem en de Trojka en de Eurogroep. Ja. Ik zit in een huis dat als objectieve waarde heeft €120.000. Ik heb het gekocht voor €35.000. Moet je nagaan. En er zijn dus mensen, dat was in mijn geval niet zo. Ik heb het van een oude man gekocht. En ja, die verliest... heel veel waarde op zijn huis. Maar die had godzijdank geen hypotheek.
Ja.
Maar er zijn... duizenden, honderdduizenden Grieken die huizen hebben gekocht voor 300.000, 200.000. De bank pakte dat af met een hypotheek. Dat werd verkocht voor 20.000, 30.000.
Ja.
Maar die mensen bleven schuldig aan die hypotheek. En dat is hier in Griekenland al 10 jaar aan de hand.
Jongens, we moeten even naar een ander kamertje toe. We worden ieder moment eruit gegooid, want we kunnen maar 45 minuten zitten.
Ja, we moeten
dus gaan nu even naar whereby.com/psjm met een 1 erachter.
Cijfer 1.
PSJM 1.
Oké.
Okay. Cijfer 1 achter tikken.
Gaan we dat even doen?
Ja, tot zo.
Gaan we even door.
Ja. Ik ga even volhullen. Okay. Pattenpoes, Sementje en Dree, daar luistert hij naar. We hebben aan de lijn Sandro uit, wat is het, Capelle aan de IJssel, met een... voorspelling over hoe het moet gaan met de woningmarkt en dan vooral over de sociale woning huurders die nu wordt aanbevolen dat ze hun huizen moeten kopen en hoe je daarmee je hoofd in een strop steekt. Of dat dan wel komt door 8-prik coronavaccinatie, dat weten we dan nog helemaal niet natuurlijk, want dat is ook over de toekomst. Maar op zich het risico om iedereen maar in de schulden te steken en dan vooral de mensen die bijna geen geld hebben, ja, dat is natuurlijk een onzalig plan. Vat ik even kort samen, ja, zonder alle details van hoe Sandro het heeft voorgesteld er allemaal bij te noemen. Ja, ik ben het daar wel, ik denk dat wel. En Ingeborg die ondersteunde dat inderdaad ook met de Griekse crisis. En het is natuurlijk hier ook gebeurd na 2008, dat iedereen zijn huis, die een huis bezat, massaal het huis onder water stond en een hogere hypotheek had dan wat het huis op dat moment waard was.
Ja.
Dus het huis kon alleen nog met verlies verkocht worden. Nou, die toekomst, ja, dat ligt eigenlijk vrij voor de hand. Als je de armste mensen gaat dwingen om een huis te gaan kopen. Dus vat ik even samen nu, terwijl we onderweg waren van de Kamer PSJM naar Kamer PSJM 1, waar al allemaal mensen binnen zijn gekomen. Ingeborg is er alweer. Maar ook Daan is er van Ruighoort. Die gaat straks vertellen over de brand die is geweest in de loods daar. Ja, jij was al bij één. Wij zaten nog in die andere. En we hebben het eigenlijk over wat Sandro net vertelde over... goed wat ik dus net zei. Wat zeg je?
Kan het geluid wat harder?
Ik moet harder. Ik ga hierin praten. Zo, dit is wat dichterbij. Dan, is dat beter?
Nou, ik hoor jullie bijna niet.
Ja. Oh. Ja.
Ja, Sandro wel.
Oh.
Oké. Okay. Daan, je microfoon staat nog dicht, zie ik. Dat, je mag meepraten als je wil. Je kan ook niet meepraten, want we zijn op zich nog even met Sandro bezig. Waar blijven Kimball en Jo eigenlijk? Waarom komen die niet hier naartoe? Dat snap ik niet. Kimball was namelijk Sandro aan het interviewen hierover. Maar goed, er stond dat voorstel van het nieuwe kabinet. Hè, van mensen met sociale huur moeten maar hun eigen huis gaan kopen. Jij hebt daar een brief over geschreven, lekker woedend. Is die ook ergens geplaatst? Of hoe is Kimball erachter gekomen? Want die had jou weer opgesnoerd.
Ja, ik had het op een Facebookgroep van huurders aan het woord of zo heet dat. Mm-hmm. En toen had ik daar eigenlijk... En iemand die postte dus die Telegraph nieuwsbericht net voordat ik... En toen dacht ik van nou... En ik ging even die comments lezen en toen zag ik echt mensen een beetje... met allemaal dingetjes komen. Met commentaar. En toen dacht ik nou weet je, laat me even gelijk even een heel klein beetje de tijd nemen en toelichten hoezo wat gaat gebeuren. En hoezo dit nu het plan zal zijn. Thuisloos, ik ben niet dakloos, maar ik ben thuisloos. En omdat ik zelf eigenlijk, ben nog steeds bezig om die woningscorporatie, gewoon in dit geval echt gewoon naar beneden te trekken. Gewoon echt hem in de wurggreep te houden. Sinds de bodemprocedure, zijn wij gewoon verder gegaan met, ik had ook tegelijkertijd parallel daarnaast woningsurgentie. Rechtprocedures tegen de gemeente Capelle aan de IJssel gehad. Nou, die werden ook van alle kanten corrupt weggedaan. En daar ben ik ook gewoon tot de hoogste top gegaan, tot Raad van State. Nou, dat is één corrupte algemene zooi.
We hebben het hier heel vaak over gehad, over die Raad van State. En wat je daar kent.
Oh, leuk.
Maar, kanten daarvan. Dus zowel in het vreemdelingenrecht zijn ze vreselijk. En met de toeslagenschandaal. Je is ook Raad van State, afdeling rechtspraak. Je hebt... wet Damocles, waar ze ook gewoon hardvochtig mensen uit hun huis pleuren, op basis van bijna niets. Maar ik wil eigenlijk, ik kijk ook naar de klok, ik wil eigenlijk met Daan gaan praten. Heb je nog iets wat je echt wil toevoegen aan je verhaal, Sandro?
Dat enige stukje, denk wat ook interessant is voor überhaupt de gewone mensen, of in dit geval de sociale sector mens... is eigenlijk dat ik in dit geval blijkbaar, wat ik ook van mijn advocaat gehoord heb, een hele grote eindstelling erin op de regel ben. En dat is omdat ik dus de woningscorporatie nog steeds en steeds hoger op ga. Mm-hmm. Omdat er nooit een jurisprudentie, dus er is nooit een pad vrijgemaakt, waardoor mensen die in de sociale huursector zitten eigenlijk het recht zouden moeten kunnen krijgen op al de wetten die tot nu toe eigenlijk woningscorporatie constant maar door hun machtsspel eigenlijk bij de rechters teniet maken. En ik heb zoiets van, ik vecht gewoon waarop ik recht heb. En ook die wetten die zijn er om daarop terug te vallen. Vanuit de sociale huursector kom.
Ja.
En om nu een pad eigenlijk vrij te maken, zodat alle Nederlanders daarna, en wellicht zelfs op Europees niveau, internationaal, gewoon mensen die in de socialere klasse zitten, gewoon echt zich erop kunnen beroepen op het moment dat ik mij gelijk krijg.
Dus en is er iets wat er nu aan zit te komen, een uitspraak waar je op wacht, of een zaak, die een zitting die nog komt voor jou?
Ik ben hogerop gegaan en 1 februari moet de woningscorporatie mij antwoord geven, weer op een besluit. De zaken bij het Hof van Den Haag. Nou, de vraag zou je dan zeggen, ja, het politiek bestuur. En mocht die het weer afwijzen, dan gaat het naar cassatierechter. En als die er niet mee eens is, dan gaat het naar de Hoge Raad der Nederlanden. Nou, en als die op moreel vlak echt niet daarop gelijk kunnen geven, ja, dan trek ik het gewoon door naar het internationaal hof.
Ga je naar Europa.
Want daar staat het dus wel vastgelegd dat elke Europese burger recht heeft op zijn hoofd. En internationale wetten en rechten, die staan boven nationale wetten en rechten. Klopt. Dus ja.
Kimmel is niet hoorbaar, ik snap niet waarom niet, maar hij zegt, vraag hem naar zijn overlevingsstrategie. Ik weet niet, heb je een overlevingsstrategie?
overlevingsstrategie. Dat is een goeie. Positief blijft altijd sinds ik thuisloos ben geworden. En ik verblijf nu gewoon bij mensen. Wat echt met een hart onder de riem. Wat ik heel erg waardeer. En ik denk dat misschien niet iedereen dezelfde kansen heeft. Maar maak gebruik van je omgeving. Er zijn zoveel plekken die leeg staan of niet gebruikt worden, die wel,
maak gebruik van je omgeving,
tochtbestendig zijn, wel voor een bepaalde warmtebron kunnen zorgen, et cetera. Verken je omgeving.
Mm-hmm. Oké.
Okay. Dat is zeker een pre.
Oké. Okay.
Want mensen kunnen ook sparren met je, hè, over de overlevingsstrategieën.
Zeker, ja. En in dit geval, je kan het op de goedkoopste manier, kan je het eigenlijk best wel perfect voor jezelf regelen. Alleen dan moet je wel weten dat je zelf een beetje moet gaan verschuilen van de openbare, noem je dat, ambtenaren die op zoek zijn of zo. Want hey, die zeggen al, hier mag je niet verblijven en dit is verboden en weet ik veel. Dus je moet je wetten kennen een beetje. Dus daar verwijs ik toch wel graag nog een beetje naar Burgerfront, naar Jeroen Sloendrecht. Daar kan je heel veel wat van oppikken.
Okay. En nog een dansen en muziek aan het maken?
Nee, dat is wel echt op een laag pitje komen te zitten, ook met heel die corona van je mag het niet.
En alles is dicht natuurlijk, ja.
Ja, en je mag niet bijeenkomen en dan één is weer besmet en dan en denk ik van eigenlijk,
Even wachten. Okay.
Dus op dat
vlak is het. Heb je nog een tip of iets wat je aan de luisteraars wil zeggen of wat kunnen de luisteraars wat doen of iets? Ik ben een beetje aan het afronden, dat ik naar Daan wil, dat is het.
Ja. Prima. Nee, als mensen willen sparren of vragen hebben, kunnen ze mij gewoon bereiken via social media. Of via jou misschien, of dat is een e-mailadres of zo. En ik zou gewoon zeggen, blijf sterk. En zo min mogelijk kopen, qua echt gewoon vast eigendom hebben. Tenzij je alles in één keer kan betalen. Dan is het een ander verhaal. Maar niks op leningen en hypotheken. Daar moet je helemaal van af.
Goed. Dat gaan we doen.
Oké, thanks, cool sprayer.
Oké,
dank je wel, man. Ja.
Is goed, succes.
Was op.
De 27e of de 26e, in ieder geval 27 zag ik de brandweer op AT5 in Ruigoord. Want de loods met daarin 2 bussen en heel veel theaterrequisieten en spullen en werkplaats zijn in vlammen opgegaan. Daan, jij bent er nu ook bij. Kan je iets vertellen over hoe dat nu verder is? En wat is de stand? Wat gebeurt er? Wat moet er nog gebeuren?
Ja, op het moment ben ik goed verstaan trouwens.
Nee, je bent een beetje zacht. Ik heb iets dichterbij.
Op het moment van de brand waren we natuurlijk als de gemeenschap van Ruigoord, was iedereen ontzettend in rouw en was er een paar dagen van. Stonden we een beetje verbijsterd naar die halve as te kijken. En, de kracht van Ruigoord is ook de veerkracht. Dus op een gegeven moment kwamen een aantal mensen samen van, hey jongens, we moeten iets gaan doen, want anders dan blijven we erin zitten. Dus zijn we een donatiecampagne op gaan starten. En En hebben een heel plan gemaakt van hoe gaan we hier weer uitkomen. Dus het, we willen zo snel mogelijk een tijdelijke werkplaats gaan bouwen. Want die schuur die afgebrand is, dat was de gezamenlijke grote werkplaats van het Ruigoorddorp.
En er is al 22.500 binnen, toch?
Nou, op dit moment is er al 50.000 euro binnen. Dus we hebben
24.000
donaties. En er zijn ontzettend veel mensen die hebben aangeboden om te komen helpen als we gaan herbouwen, als de tijd daar is. En we hebben een enorme lijst aan spullen die mensen hebben aangeboden. Er werd me vanmiddag door iemand een wasapparaat aangeboden voor de mogelijkheid. Dus de steun en de berichten die we van echt over de hele wereld krijgen, dat is hartverwarmend.
Wat goed, gefeliciteerd, wat fantastisch.
Dankjewel, we zijn er ontzettend blij mee. We zijn echt heel aangenaam verrast door hoe groot en hoe breed dit door iedereen is opgepakt. En dat is voor ons ook een enorme morele opsteek. Weet je wel? We zaten echt een tijdje in de put. En doordat we weer zijn begonnen, zijn allemaal balletjes gaan rollen. En zitten we nu in een positie dat we verder kunnen, dat we kunnen beginnen. Ja.
Maar als er geen loods is of geen schuur, dan is er ook geen Ruigoord. Dat wil zeggen, geen ballonnenfeest of geen versierselen of dit en dat. En zou het dan nog 2 jaar duren voordat het zover is weer?
Ja, we bedenken natuurlijk wel wat. Er is nog steeds een Ruigoord, de grote schuur is afgebrand, maar de rest van het dorp staat nog wel. En we zijn heel creatief met z'n allen. Dus, en the show must go on, weet je wel, zo zijn we dan ook alweer. Dus ook zonder werkplaats komen we er wel, maar in die werkplaats ontstaan wel de grote creaties, de grote decors, de grote projecten die tijdens een Landjewel Festival worden rondgereden tijdens de beeldenroute. Het onderhoud van het dorp komt voor een groot deel vanuit de schuur, dus we hebben hem wel echt nodig.
Maar ga je het nu in de kerk doen dan?
Nee, we gaan zo snel mogelijk een nieuwe tijdelijke loods bouwen.
Oké.
En met de steun dat we daar op korte termijn mee gaan beginnen.
Hoe snel kan die er staan?
Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Komen we de juiste materialen tegen? Is het lekker weer? Hoe staat het met de fundering van de schuur? Weet je wel? We moeten nu eerst nog puin geruimd worden. En als we dan een open ruimte hebben, dan kunnen we gaan kijken van wat gaan we neerzetten, wat voor afmetingen krijgt het, wat voor materialen worden het. Een mooie tweedehands rondieloods op de kop tikken. Dat zijn allemaal nog variabelen, maar
een blaashal.
Nee, maar wat goed dat het zo snel zoveel goede reacties zijn gekomen. Dat is natuurlijk voor de mentale deel is het ook natuurlijk heel belangrijk.
Zeker, dat is een enorme morele opsteker voor het hele dorp.
Ja, nou, supergoed.
Ik had niet anders verwacht.
Nee, ja. Maar ja, ja. Ik vind het gewoon best goed gegaan. En,
kijk, het Kabouterhuisje had ook net een crowdfunding gedaan. En misschien nog wel andere mensen in het dorp, dat weet ik niet. Dus misschien is men wat crowdfunding moe.
Ja,
dat vonden wij zelf ook. En we vonden het ook heel moeilijk om dan weer opnieuw met de pet rond te gaan. Maar het is natuurlijk wel net een andere situatie dan een noodlijdende culturele instelling. Of een ramp die is gebeurd. Weet je? Iedereen heeft het zwaar door corona. Echt alles in de fik vliegt, dat is overmacht. En dat begrijpen mensen en iedereen draagt ons voor. Iedereen steunt ons erin. Ja, dit is echt allemaal een paar pechjaren achter de rug. Het ging allemaal best wel, hadden we alles wel weer lekker op de rails. Maar dan zo'n klap ineens, dat is onvoorstelbaar.
Ja, maar dat blijft toch een wonder, want er vallen veel ondernemers, horeca en culturele sector mensen om. En die zijn al jaren nu aan het lenen bij de bank en hun spaarvarkentjes aan het openbreken. Dus ja, het is een wonder dat men überhaupt nog een oude sok heeft liggen.
Ja, maar veel liefde voor Ruigoord, merken we.
Ja. We willen er allemaal wonen.
Ja.
We hebben een hele lange en een hele rijke geschiedenis. We zijn al bijna 50 jaar geleden is het dorp gekraakt en al bijna 50 jaar organiseren wij allemaal verschillende en stellen we onze ruimte open voor het algemene publiek. Dus er zijn in die 50 jaar ontzettend veel mensen geweest die mooie tijden bij ons hebben gehad. op feesten zijn geweest, op festivals, op exposities, of zelfs die zijn getrouwd in de kerk. En dat die...
Ja,
die
begrafenissen groepen, mogen er nog niet, hè?
Nee, dat doen we liever niet.
Vinkenoog wilde er verbrand worden, maar dat kon niet gewoon.
Sorry, wat zei je?
Simon Vinkenoog wilde in 2009, toen hij overleed, was zijn wens om daar verbrand te worden.
Verbrand, ja dat is, je mag niet zomaar iemand in de fik steken in Nederland, ja. Ook al is hij dood.
Nee, maar precies, ja.
Er is wel een uitvaartceremonie voor Vinkenoog in de kerk geweest, heb ik begrepen.
Ja.
Okay. Klopt. Nou, wat mooi. Maar Daan, wat kunnen de luisteraars nog doen? Moeten we, kunnen we iets? Ja, wat kunnen wij nog verder betekenen voor hiervoor?
Onze donatiecampagne loopt nog steeds door. Die is te vinden op www.duikhoor.nl. En we posten regelmatig updates. En we gaan ook, want we kunnen natuurlijk goed wat een donatie gebruiken, groot of klein. Dat waarderen we enorm. Maar we zijn dus ook nog op zoek naar spullen. Dus neem we komen binnenkort weer met een hele lijst van dingen waar we naar op zoek zijn. En als je toevallig dan een iets hebt liggen in de schuur, waarvan je denkt van nou, dit is goed, daar, dan stellen we het ook.
Oké. Heb je nog iets wat je aan onze luisteraars wil vertellen? Anders ga ik weer verder met iets anders.
Ja, ik zou jullie graag willen bedanken voor de tijd die jullie hebben geschonken aan dit onderwerp. Want mede door dit soort acties wordt onze campagne zo breed mogelijk gedragen. En mede door iedereen's interesse en liefde en donaties en jullie aandacht vinden wij weer de kracht om weer door te pakken. Dus daarvoor dank.
Oké, graag gedaan.
Het hoort, ik heb nog een vraagje.
Oké, kom erin.
Streefbedrag is 75.000, ja.
Ja.
Ben je klaar, Kimmel? Okay.
We lagen enorm veel spullen in de schuur, dus het bedrag wat we daadwerkelijk kwijt zijn, dat is ook een schatting. Schattingen waren dat we ongeveer €150.000 aan gereedschappen en festivalmaterialen en decors, dat we dat kwijt zijn. Die luchtrust die is onbetaalbaar, dat is niet in waarde uit te drukken. Maar omdat we dit bedrag hebben we een beetje bedacht, omdat we dit was een realistisch en vanuit ons perspectief haalbaar bedrag om op te halen. En waarmee we ook daadwerkelijk echt weer een nieuwe start kunnen maken op dat gebied.
Ja, en dus die de spullen doneren, dan heb je het over die gereedschap en die zaagtafels, stijgers en enzovoort. Ja. Oké.
Ja.
Duidelijk.
De vraag, Kimbo?
Ja. Ja.
Ja, nee, ik dacht een heleboel spullen, maar ik zit in Amsterdam-Oost en Ruigoord is dan een beetje ver weg. Dus is er een inzamelpunt ergens hier in de buurt?
Nou, als jij mooie spullen hebt, stuur even een mailtje naar kantoor@ruigoord.nl. En als er echt wat voor ons tussen zit, dan komen we het gewoon halen natuurlijk.
Juist.
Ja, en nog een suggestie in het kader van de crowdfunding. Misschien is het een idee om een paar procent opzenden te heffen op de omzet van de versnaperingen, zou ik maar zeggen.
Wat bedoel je?
Ja, dat je het bier
is duurder. Ja, nou, voor het niet kopen, dat je dan een eurotje extra geeft of zoiets.
Ja.
Nou, verkopen
een pilsje, een kwartje meer.
Maar er wordt geen wiet verkocht. Er wordt
geen wiet verkocht.
Alles is dicht, weet je nog. Ja. Maar ja, goed idee.
Wel goed idee. Als het weer open gaat, wie weet. Ja, goed idee. Ja.
Als het weer open gaat, dan doen we inderdaad een schuurheffing op die biertje.
Ze kunnen niet langskomen.
Nou, je kan altijd even langskomen, want het is gewoon, het hele dorp is gewoon de openbare weg. Maar behalve een berg zwarte as en wat geroest staal, is dit op het moment wel te zien.
Oké.
En je moet je eigen wiet meenemen.
Ja, dat blijkt nu. Heb ik vroeger ook altijd gedaan hoor, dus dat is niks nieuws volgens mij.
Dat is ook smokkelen.
Smokkelen. Ja, er was dat van die oude gare nederwiet die je vroeger had. Die je ook niet meer hebt. Omdat die ook helemaal niet zo goed was. Hé, hey, maar Daan, ja, leuk. Nog iets toe te voegen, want ik ga anders gaan even naar Jurian. Want Fabrice Hunt is overleden. En Jurian heeft daar een kort bericht over geschreven. Ja, een in memoriam. En,
nogmaals bedankt voor de tijd.
Ja, is goed.
Oké, dan
hopen jullie aan te brand.
Hopelijk tot snel weer.
Gaan met die banaan.
Ja, en je mag ook blijven hangen en meekletsen. Moet je zelf weten. Jurian, kan je me horen?
Het volgende station is Vensterpolder.
Nee. Hallo? Jurjaan, ja? Misschien moet ik hem een bericht sturen. Ik zie hem in beeld, of ik zie hem niet in beeld, maar ik zie dat hij er is.
Zwarte.
Ja, zwart rechthoek.
Ja, ik moest ook 3 keer inloggen net om mijn geluid aan te krijgen. Ik weet niet wat er aan de hand is.
Ik zeg even dat hij... ja, misschien hoort hij dat ook. Uitloggen en weer terug erin. Juist.
Wel fijn.
Ja?
Wel fijn dat iedereen die whereby kan vinden tegenwoordig.
Ja, het kost wat, maar dan heb je ook wat. Of tenminste, je moet het even uitleggen en uiteindelijk werkt het misschien. Jurjaan, probeer eens wat te zeggen.
Hallo, hallo.
Ja, hey, dat is lekker luid zeg. En met beeld ook.
Oké.
Je hebt net een booster gehad.
Ik heb net een booster gehad. Ik dacht, ik ga... Oh, goed zo, gefeliciteerd. Ja. Ik dacht, ik ga toch maar iets eerder. Want ik dacht, als ik daar een kwartier zit te wachten en ik zit dan met jullie te bellen, dan zit je door een mondkapje heen te praten. En uit, want ik was vrij snel aan de beurt. Dus ik ben echt net thuis.
Okay.
Dus ik dacht, van, dat praat wat ontspannender ook. Hè?
Ging je op de Bonnefoy of had je een afspraak?
Nee, ik had een afspraak.
Heel goed.
Maar goed, het trieste verhaal is natuurlijk dat Fabrice Hunt is overleden. Van, ja, iedereen kent die wel van de straatkunst. Op allerlei plekken in de stad en waarschijnlijk ook daarbuiten, maar dat weet ik niet zo goed eigenlijk. Ja, ik kende hem alleen van naam en van zijn werk.
Ja, en Artie natuurlijk, ja. Ik ken hem al een kleine 40 jaar, maar dat heb ik ook net een kleine stukje geschreven. Het is niet zo dat we de deur bij elkaar plat liepen, maar... ja, Fabrice, dat is niet iemand waar je omheen kon, zeg maar, in Amsterdam. En zeker in de pijp niet. Want al sinds begin jaren 80 heeft hij een spoor van kleurrijke, vrolijke taferelen achtergelaten door de hele stad. En in een
De galerie op de derde kost verloren?
Ja, hij heeft ook een galerie gehad. Ik moet je zeggen dat ik die niet echt frequenteerde, die galerie. Ik kwam vooral in aanraking met zijn werk, met wat hij op straat allemaal deed. Hier in de pijp en ook elders in de stad. Maar hij had gewoon een hele uitgesproken stijl en heel gedurfd ook op een bepaalde manier. In de zin van dat hij gewoon... voor zover ik het kan zien, als een soort graffiti-kunstenaar te werk ging, avant la lettre, en gewoon een stuk een muur zich toe-eigende. En hij was heel uitgesproken daarin, zowel in zijn werk, maar ook als persoon. Dus het was gewoon absoluut een fenomeen, zou je kunnen zeggen, Fabrice.
Vond je zijn werk niet een beetje lijken op Corneille? Met die vissen en...
Een soort cobra-mozaïeken maken, die zou je kunnen zeggen, inderdaad. Dat is ook zo. Het komt een beetje voort uit die post-cobra-school, zou je kunnen zeggen, voor zover je van een school kan spreken. Maar hij had wel een hele duidelijke eigen signatuur. En dat is natuurlijk het grappige of het grappige, maar wat er gebeurt als iemand dan overlijdt, dan opeens dan plaats je dat werk gewoon in een heel tijdsbeeld, zeg maar. En daarom schreef ik ook ik hoop dat iedereen nog lang van zijn werk kan genieten als herinnering aan... bij een magische stad die Amsterdam ooit was. Want zo voelt het ook wel een beetje. En, dus en een pijp zonder Fabrice is moeilijk voor te stellen. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ja, maar dat was echt een opvallende figuur. Een wandelend kunstwerk ook.
Ja, hij maakt zijn eigen kleding en zo. Maar die eigen beeldtaal is inderdaad... Het is mooi hoe je dat zegt in het tijdsbeeld... Maar er was ook een kritiekpuntje, omdat het al steeds van hetzelfde was.
Ja. Ja, nee, dat, de, die dat kritiek... Nee, dat is niet erg. Van Keith Haring zou je hetzelfde kunnen zeggen. Ja. Dat hij altijd dezelfde poppetjes gebruikte. Het is gewoon een hele duidelijke eigen beeldtaal. En inderdaad, de kritiek is meer iets die geleverd wordt dan door de buitenwereld. Maar de kunstenaar die schept gewoon vanuit zijn... Zijn eigen roerselen, zeg je dat. En die is daar dan misschien minder mee bezig. Maar ik begrijp die kritiek ook wel. Dus een gezonde dosis zelfkritiek was niet aan Fabrice besteed, denk ik, wat dat betreft.
Oké. Okay. Ja, en in hoeverre was hij zakelijk? Heeft hij er goed bij geboerd of vond hij mee?
Nou, dat vind ik moeilijk te zeggen. Maar ik weet wel dat hij er altijd heel erg druk mee bezig was. Met het in de markt zetten van zijn eigen werk. Het promoten. Het proberen daar toch een leven uit te bouwen. Dus hij was ook heel goed in zelfpromotie. En dat is tegenwoordig geen vies woord meer. Maar dat moet je kunnen. Niet iedereen is daar even bedreven in, maar ik vond dat hij dat altijd wel goed deed. Hij schaamteloos kon hij zijn werk aanprijzen en wat dat betreft stond hij er volgens mij ook volledig achter. Dus twijfel kende hij niet heel erg.
En als je hem dan sprak, waar hadden jullie het over?
Nou ja, ik woon ook al 28 jaar hier in de pijp en we wonen vlakbij elkaar, dus we kwamen elkaar op straat vooral tegen. En dan ging het inderdaad meestal over hoe moeilijk het was. En dat de verkeerde kunstenaars de opdrachten kregen. En hij kon ook best wel een beetje klagen over de kunstwereld. En over miskenning en dat soort dingen. Dat is een beetje inherent aan het kunstenaarschap, vrees ik.
En wat vond ik even in Instagram, Bart?
Sorry?
Wat vond hij van je Instagram-bankje?
Dat weet ik niet. Daar heeft hij nooit iets over tegen me gezegd. Maar ik kan me voorstellen dat hij het vreselijk vond.
Ja, oké. Okay. Ja. Het is er nog wel, hè? Ja.
Het is er wel. Het bankje is inmiddels verdwenen. Maar de leus staat er nog. Ik dacht vanochtend nog even, misschien moet ik ervan maken, in plaats van Wake Me Up When I'm Famous, Wake Me Up When I'm Fabrice. Als een klein eerbetoon.
Ja. Goed, ja.
Kan. Ja. Dit is trouwens een
winkel. Misschien doen we dat nog even.
Even een soort bakkerswinkeltje op de Nieuwe Dijk. Die ook gewoon die tekst op zijn voordeur heeft gezet. Ik dacht van dan gaan ze misschien mijn voordeur Instagrammen. Ja.
Hey,
maar wat ik nog even zit te realiseren nu ik hoor over Fabrice. Weet je, want het altijd hetzelfde. Ja, dat vind ik ook. Maar aan de andere kant vind ik... Je kan er ook in zien, want ik zit nou te denken aan het elektriciteitshuisje bij de... Is het Willemsparkweg, geloof ik? Is dat Willemsparkweg?
Ja.
Mozaïek.
Ja. Maar het is allemaal... het zijn mensen die samen lol hebben, eigenlijk. Dat is vaak wat erop staat. En dat is natuurlijk ook wel iets van een soort wens of zo. Het is ook iets van dat je denkt van, zo zou je de wereld willen zien. Of dat zou een dag willen moeten zijn zoals ik hem vandaag zou willen meemaken. Zoiets.
Ja, in die zin enigszins utopisch. Hè? Het is inderdaad altijd heel vrolijk van kleur en je ziet weinig geweld, zeg maar, in zijn werk. Dus het is inderdaad een soort gedroomde wereld. Maar ik kan me...
Maar Bart, dat huisje wat jij bedoelt, dat is volgens mij samengesteld... Naar aanleiding van kindertekeningen, maar dat weet ik niet zeker.
Oh jee, dat valt mijn hele verhaal in het water. Maar Jurriaan, zijn beeld staat stil en ik hoor hem ook niet meer. Daar ben ik een beetje...
Even in- en uitloggen.
Jurriaan, als je ons wel...
Ik wou hem net vragen.
Ja, want wij horen jou niet. Probeer ons even uit te loggen, in te loggen. En jij wou ook iets vragen, Jo.
Ja, misschien moet hij even de camera uitzetten. Dan... Of even een klopje geven. Ja... Nou, ik vroeg me eigenlijk af...
Doorgaans goed geluimd.
Jurriaan. Je was even weg. Je moet even opnieuw beginnen. Jurriaan. Je moet even opnieuw...
Dat was weggevallen, kregen we nog, terwijl hij al wegging. Apart is dat.
Ja.
Oh, wauw.
In de computeraudio hoor je dat wel vaker, dat soort dingen.
Ja.
Maar ik ben nog... Leg even je vraag.
Dat is een echo uit het verleden.
Ja, dat... Hé, wat wou je nog...
Ja, nou, ik... Nou, ik ga gewoon een vraag formuleren. Ik zal hem een beetje lang formuleren. Dan hebben we misschien de gelegenheid dat Julian in de tussentijd hier inlogt. Want ja, nee, ik woonde ook in de pijp. Ja, daar is Julian. Ik ook in de pijp. En als ik me niet vergis, dan zat mijn zoon op dezelfde crash als de zoon van Julian. En we benaderen het even generationeel.
Ja, want ik hoorde net even niks meer. Dus het kan zijn dat ik niets heb gemist van wat jullie zeiden.
Nee, ja. Jo is een hele lange vraag aan het formuleren terwijl je terugkwam.
Ja, sorry.
Dus hij heeft nog niks gezegd eigenlijk.
Om te ontdooien. Ja. Dus ik... Dat ga ik nu doen.
Oké. Okay.
Dus ik woonde ook in de pijp. En als ik me niet vergis, dan was mijn zoon op dezelfde crash als jouw zoon. En dan...
Femina Müller.
Ja. Ja, de oudste crash ter wereld of zoiets. Ik vroeg me eigenlijk af... Ze had het over opdrachten. Het enige schilderij wat ik voor jou ken is Wake Me Up When I'm Famous. Dat is dan meer voor Fabrice als hij weer ontwaakt. Snap ik heel goed, daar ben ik voor. Maar dit is eigenlijk een opdracht aan de voorbijganger, hè? Dat ze nog eens aan je denken, zou ik maar zeggen. Maar de vraag is eigenlijk... Oh, sorry.
Nee, geen gang.
Nou ja, ik vroeg me af, wat is jouw opdracht tegenwoordig als kunstenaar?
Mijn opdracht als kunstenaar? Ik heb zoals veel kunstenaars allerlei ontwikkelingen doorgemaakt. Ik ben ooit begonnen als schilder. Enige bekendheid gekregen middels ons schildersbeentje After Nature destijds, begin jaren 90.
Dat
weet
je
allemaal.
Dat is waar, eenmaal.
Dat is waar, eenmaal. Maar ik ben later steeds meer ruimtelijk werk gaan maken. Dus ik heb schilderen eigenlijk al vrij lang geleden een beetje achter me gelaten. En maak voornamelijk ruimtelijk werk. En dat zijn dan dingen vaak voor in de publieke ruimte. Ook voor gebouwen, 1%-regeling, dat soort dingen. En sinds de eerste lockdown, maart 2020, ben ik begonnen met een online programma dat heet Een Prettig Portret, waarin ik in gesprek ga met mensen die ik bewonder of die ik boeiend vind, terwijl ik ze portretteer in klei. Dus ik ben nu veel bezig met het maken van portretten van mensen in klei.
Maar niet op televisie? Dus
gewoon online op Facebook stream ik dat dan live en dan kan je daarna terugkijken. Het is een soort podcast eigenlijk.
Maar met beeld?
Met beeld, want ik boetseer degene die ik interview ter plekke. Dus je ziet, er wordt een beeld geschapen in woord, maar ook in beeld. Ja, dus dat is een korte
term. Die term After Nature, werd die niet door Anna Tilroe, die toen voor de NRC schreef, verzonnen?
Nee, die denk ik niet. Want ze had echt een spuughekel aan ons. Dus dat denk ik niet. Nee. Dus, volgens mij
dat stelde ze in Utrecht op de academie namelijk. Maar goed.
Oh ja.
In de jaren 80.
Ik zie dat je in het Rob Schotten Museum bent vereeuwigd, Julian. Een prettig project. Okay. Ontmoeting in woord en klei op gepaste afstand. Nummer 5. Hedy Dancona. Ja, Hedy Gordon. Ja. Die is toch ook op Ruigoord verbrand? Of niet? Oh nee.
En herrezen.
Wat slecht.
Je bedoelt Aartje Veldhoen.
Ja. Oh, maar dat is kleien.
Ja, kleien. Gewoon klassiek kleien.
Te gek. Dat deden we vroeger op Femina Müller ook.
Ja, nee, precies. Dus de appel valt niet ver van de baby, zeg maar.
Die verf wilde je voelen, ja.
God, zo. Ja.
Ja. Hey, maar in de openbare ruimte, zei je. Waar zien we jouw werk in de openbare ruimte?
In Amsterdam helaas niet.
Kazachstan.
Kazachstan, ja, als het er nog staat, ja. Er staat onder andere werk voor mij in de gemeente Katwijk. Dat is een oorlogsmonument voor de Engelandvaarders. Dus weer een heel ander onderwerp. In het ministerie van LNV staat een beeldengroep die ik heb gemaakt bij Space Expo. Dat is het ruimtevaartmuseum van de Aztec. Staat een heel groot beeld. Nou ja, dat soort dingen.
Is dat ook en... kritisch? Is dat kritische kunst?
Zo'n oorlogsmonument kun je wel maatschappij kritisch noemen, ja. Ja. Maar het is,
De Engelandvaarders van nu dragen een rode hoed, om eens wat te noemen.
Nou ja, kijk, die link heb ik erop gelegd. Het is een nog immer actueel onderwerp natuurlijk. Mensen die vluchten voor een beter bestaan. Ja.
Daar weten we alles van.
Maar Amsterdam ontbreekt nog, hoor ik.
Amsterdam niet in de openbare ruimte zozeer. Nee.
Maar dus wait,
maar heb ik misschien een opdracht voor je?
Ja. Oké, dat is...
Ik heb er misschien een opdracht voor, maar dat doen we buiten de uitzending.
Ja.
Oké, prima.
Ja, een standbeeld van Josias van Aartsen.
Ja.
Oké, ik hou wel van een beetje satire.
Ja, dat zetten we dan naast de stopera, zodat Femke erop kan kijken. Okay. Dat is vast de bedoeling.
Oké.
In plaats van Spinoza.
Man, een vrouwke pis. Ja. Dat leek ook leuk.
Oh, goed. Pis.
Ja, nou, tot later. Ja.
Nog 2.
Ja. Femke dan, hè?
Ja, wat zou Fabrice ervan gedacht hebben?
Bezonnig.
Ja. Zijn we op een doodpunt in de uitzending al aangekomen? Of,
geen idee.
Was Fabrice trouwens Fabrice Hoend een artiestennaam of was dat zijn echte naam? Ja.
Volgens mij was dat zijn echte naam en ik weet niet heel veel over zijn familiegeschiedenis. Behalve dat zijn moeder Freud heette en dat hij ook wel familie was, verre familie van de psychoanalyticus, de beroemde Freud. En dus daarmee ook van de schilder Lucian Freud.
Maar en misschien ook Hundertse Wasser.
Oké, is dat ook allemaal één pot nat?
Nee, helemaal één... niet.
Hundert was
of niet? Dus Hundert was de familie van Freud? Nee, toch? Maar Hundert.
Nee, van Hundert nooit.
Ja. Hundert was er, ja, op die manier. Okay.
Ja, 2 puntjes op de U.
Ja. Ja. Oh ja.
Dat is toch Hund?
Ja,
Hund.
Knieshoor die erop let.
Ja.
Maar ja, de pijp staat vol met monumenten, dus dat is geen probleem.
Nee, precies.
Ja.
Goed dat we de kunst hadden trouwens in de uitzending. Dat is ook lang geleden.
Ja,
Ja.
Oké. Je hebt nog een bandje, hè? Of zoiets, hoe heet dat?
Een bandje?
Wie?
Sorry, Bert, ik snap het. Moesten we daarheen gaan? Dat kan. Ik heb een opname gekregen van Jo. Die heeft namelijk geprobeerd...
Als ze klaar zijn.
Als jij er nou heen praat, dan start ik de band.
Nou, het begon met de boosteractie van Jurriaan, dus dat sluit mooi aan. Ja, een bruggetje. Want ik heb een illegaal in huis. Mag iedereen weten. Laat ze maar komen. Die moest ook geboost worden, maar dat is niet zo eenvoudig als je een afspraak wil maken zonder DigiD. Dus ik heb een poging gedaan om dat telefonisch te regelen. En dat is lachen.
Oh, start de band. Start de band, komt-ie.
De wachttijd is langer dan 5 minuten. U kunt ook veel informatie vinden op rijksoverheid.nl/corona of blijf aan de lijn. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te woord te staan. Om onze dienstverlening te verbeteren, volg na het gesprek een kort klanttevredenheidsonderzoek. Uw mening is zeer waardevol. Wilt u deelnemen? Toets 1 voor ja en toets 2 voor nee.
Goedemiddag, ik spreek met Hannie van het publieksinformatienummer over het coronavirus. Wat kan ik voor u doen?
Ja, hallo Hannie, met Jo van der Spek. Ik heb een vraag.
Ja.
Ik heb een man zonder geldige verblijfspapieren in huis die anders op straat moet leven in de winter. Uh-huh. En hij heeft een Janssen-prik gehad.
Ja.
En daar wil ik graag een afspraak maken voor de booster.
Ja.
En ik heb wel een BSN-nummer, maar hij heeft geen DigiD.
Oké. Dat is inderdaad dan heel moeilijk om dat online te doen. Dat is een specifiek geval wat ik nog niet eerder tegen ben gekomen. Want als je nog geen afspraak op de deurmat hebt gekregen, is het dus inderdaad de bedoeling dat je online die afspraak maakt. En een DigiD aanvragen, dat is niet mogelijk.
Nou ja, dat is omslachtig. En bovendien weet ik niet of het mogelijk is, omdat hij geen papieren heeft.
Ja, ja. Ik ga eens even kijken wat de vereisten zijn. Want ik kan u natuurlijk wel een telefoonnummer geven om een afspraak te maken. Maar,
nou, dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt. Okay. Dat is gewoon een
nummer. Dat heeft u wel geprobeerd. En dan zegt hij van het is niet mogelijk om een afspraak te maken.
Ja.
Oké, want ik zit eigenlijk te denken aan een lokale GGD die u daarbij zou kunnen helpen. Het moet toch mogelijk zijn inderdaad om op die manier ook een afspraak in te plannen. Ik zat te denken aan de GGD Amsterdam en daarvan heb ik een telefoonnummer.
Ja, oh, wat leuk, de eerste keer dat u deze vraag krijgt.
Ja, ja, inderdaad. Ik heb deze nog niet eerder gekregen.
Afwisselend werk heeft u.
Ik denk dat u sowieso toch een uitzondering bent als u zo uw situatie uitlegt dat u iemand op deze manier in huis hebt.
Nou, dat weet je dus niet, want de mensen die dat doen, die melden zich niet elke dag.
Dat is waar. Daar heeft u gelijk in. Ja. Ja.
U zou dat niet doen? Persoonlijk.
Wat zegt u?
U zou dat niet zo snel doen, is dat wat u zegt?
Nee, nee, helemaal niet. Nee, want ik ben vrijwilliger bij een dak- en thuisloze situatie en organisatie. Dus ja. Nee, helemaal niet. Nee, ik vind het daar juist maar heel erg goed en edel.
Ja,
nee,
ja. U komt ze wel tegen dan, ja, ja.
Wat zegt u?
U komt ze wel tegen in de dakloze opvang.
Absoluut, absoluut. Ja, ja.
En die hebben ook niet allemaal een DigiD.
Nee, maar die worden wel op die manier wel weer zodanig klaargestoomd om terug te kunnen in het reïntegratieproces, dat ze wel op een gegeven moment alles weer op de rit hebben.
Ja, ja. Ja. Ja, deze meneer die bij mij logeert, die wordt geprepareerd om op te hoepelen naar zijn eigen land eigenlijk.
Okay.
En verder helemaal niks.
Oké. Oeh, ja, dat is minder, hè?
Ja.
Mag ik u het telefoonnummer van de GGD Amsterdam geven?
Ja, laten we dat doen.
Dat is 020.
Ja.
55.
Ja.
55.
Ja.
55.
Ja.
55.
Ja.
911.
Oh ja, dat is het algemene nummer. Ja, ja, ja. Is dit gesprek opgenomen voor trainingsdoeleinden?
Dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ja.
Kunt u dan zorgen dat dat gewist wordt?
Ik weet niet of ik daarvoor kan zorgen. Ik kan het wel proberen om dat aan te kaarten. Want dat is puur voor de veiligheid van degene, maar voor u wel.
Ja, en voor mezelf natuurlijk.
Ja, ja.
Ik kan u het telefoonnummer geven van Bits of Freedom. Die weten daar wel raad mee.
Oké. Okay. Ja, ik zie bijvoorbeeld dan hier uw telefoonnummer, uw 06.
En niet zeggen?
Nee, nee, ik zal ook niks zeggen. Maar ik kan me niet voorstellen dat daar in dat opzicht wat mee gedaan wordt. Want in hoeverre is dit specifieke geval een trainingsitem, zeg maar.
Ja, nou ja, omdat het de eerste keer is.
Ja, dat is waar. Ja, maar er wordt dan meestal voor trainingsdoeleinden een algemene vraag eruit gepikt.
Ja, ja.
Zodat je daar vaker en dat een ieder daar wat aan heeft.
Ja. Maar ja, aan de andere kant, het onvoorstelbare, het woord zegt het al, dat gebeurt soms toch.
Ja, ja, je kan het niet helemaal uitsluiten, dat
klopt.
Ja.
Ja. Nou, misschien.
Maar durft u nu wel naar de GGD te bellen?
Ja. Ja, gezondheid gaat boven alles.
Precies, precies. Ja, ja. En anoniem bellen, dat had u ook kunnen doen.
Oh ja? Oh, dat je mijn nummer niet ziet. Ja, ja.
Precies, ja, dat moet u doen.
Ja, een beetje stiekem.
Ja, ja, het hoort alleen al, zegt het al. Maar dat is misschien een goede tip voor bellen naar de GGD.
Ja, ja, oké. Maar een anonieme prik wordt moeilijk natuurlijk.
Ja, dat gaat niet. Nee, dat is zo. Ik zie verder nog vragen.
Ja, bent u van de linkerarm of van de rechterarm?
Ik ben leuk dat u het vraagt. Ik ben links, handig.
Oh ja.
En ik heb hem dus rechts gekregen.
Ja, mijn vriendin ook. Goh.
Ja, oké. Okay. Nou, dan ben je creatief, hè. Een van de 10 mensen die is linkshandig en het heeft zijn nadelen. Maar ik heb hem dus rechts gekregen, ja.
Ja, Nou, geweldig. Heb ik eigenlijk nog maar één vraag. Ik heb dit gesprek opgenomen voor uitzenddoeleinden. ja. Ik kan het wissen hoor, maar als u er geen bezwaar tegen heeft, kunnen we dat uitzenden op de lokale ziekenomroep.
Nou, dat klinkt hartstikke goed. Ik wil wel graag in weten, dus doe dat maar.
Oké, okay. U gaat dan donderdagavond naar radiopatapoe.nl en dan kunt u het live afluisteren. En anders moet u via YouTube de herhaling gemist uitzending zien te vinden.
Oké, okay.
Ja.
Ik ga het eens bekijken en aanhoren, ja. Wat ik gezegd heb tegen u.
Ja.
Oké.
Okay. Nou, ik wens u veel succes met uw werk en tot de volgende keer.
Ik wil ook heel veel succes wensen.
Oké, okay. Doei.
Goedendag.
Dit gesprek wordt opgenomen voor training. Wij hebben het volgende telefoonnummer
ontvangen.
Is Julia nou gemeld? 06-5-9-3-1-8. Is dit telefoonnummer juist? Dank u wel. Wij verbinden u nu door met de medewerker.
Met Anne Bos spreekt u. Goedemiddag, gemeente Amsterdam. Wat kan ik voor u doen?
Ja, ik heb iemand in huis die geen papieren heeft. Dus iemand die hier niet mag zijn. Maar hij heeft wel een Janssenprik. En hij woont bij mij in de winter. En ik zou willen weten hoe ik voor hem een boosterafspraak kan maken. Want ik heb wel een BSN-nummer, maar hij heeft geen DigiD.
Zo.
Ja.
Dat is een goede vraag.
Dank u. En nou een goed antwoord.
Ja, en daar zit het eventjes klem. Want er is normaal gesproken een telefoonnummer. En dat is vandaag uit de lucht vanwege een storing.
Oh, is dat 0870-70?
Nee. Dat is de afsprakenlijn. Die is in principe niet uit de lucht. Nee.
Maar daar lukt het dus niet. Ja, dat lukt niet.
Dan lukt het niet. Heeft u wel iemand aan de lijn gehad?
Nee, ik geef een geboortedatum in en dan zeggen ze, u kunt geen afspraak maken.
Oh, apart. Ja. Maar goed, ik heb een ander nummer, alleen dat zou ik maar vandaag eventjes opgeven, want het is eigenlijk wel de hele dag aan het storen. Ze zijn in principe tot 6 uur open, maar misschien dat het morgen wat beter gaat. Kan ik het u geven?
Ja.
020?
Ja.
4 × 5, dus 5, 5, 5, 5, 2, 0, 2. 2, 0, 2. 0, 2, ja. Nou, de GGD had op een gegeven moment ook de mogelijkheid het ongedocumenteerde konden zich zonder afspraak laten vaccineren.
Ja.
Maar met die booster is dat nog eventjes iets anders. Dat durf ik niet zomaar tegen te zeggen dat hij zonder een afspraak, hij of zij zonder een afspraak naar zo'n locatie kan gaan. Want niemand kan nog zonder een afspraak voor een booster. Naar zo'n locatie.
Nee.
Het is te hopen dat. Ik zag op nieuws. Waar hebben ze nou zo'n hal geopend? In Friesland of zo? Ik hoop dat we op een gegeven moment in Amsterdam ook. Dat je weer zonder praten terecht zou kunnen.
Ja. Als moet je naar Hongarije of zo, hè? Ja.
Hongarije?
Ja, kom je ook niet in als illegaal? Nee, is lastig.
Nee, ik dacht meer aan Friesland hoor. Want daar hebben ze nu een hele grote hal dat ze mensen oproepen dat je.
Okay.
Ik hoop dat 202 u kan helpen en dat ze morgen weer in de lucht zijn. Ja.
Anna, ik heb nog één vraagje. Ik had eerder dus een gesprek met het landelijke nummer, met Hanny. En ik heb
haar.
Ja, die heet Hanny en die heet Hanna, dus toevallig.
Ik heet Hanne.
Ja. En ik heb al verteld aan het eind dat ik het gesprek heb opgenomen voor trainingsdoeleinden. En dat vertel ik jou nu dus ook. En toen heb ik gevraagd of zij er bezwaar tegen heeft als ik het gesprek uitzend voor de lokale ziekenradio. En toen zei ze, nee, dat vind ik wel leuk. Maar nu vraag ik dus ook aan u of u er bezwaar tegen heeft als ik dit gesprek misschien gedeeltelijk uitzend in de lokale Amsterdamse ziekenomroepradio.
Wat leuk dat die nog bestaat eigenlijk. Ik dacht dat al die zieke omroepen inmiddels ook al opgeheven zouden zijn. Maar nee,
ja, maar
zeker.
Ja, pandemie, hè? Zijn we allemaal ziek eigenlijk, ja. Dus, ja.
Maar ik bedoel dan niet de kraat. Het is echt een ziekenhuisomroep voor de OLVG en iets dergelijks.
Ja, ik was ook in het OLVG. Ja, ik weet er alles van. Ja. Maar, U vindt het goed of moet ik het wissen?
Voor mij hoeft het niet te wissen hoor. Want mij hebben geen rare dingen gezegd.
Nee,
hoor. Gezegd wat ik kan zeggen.
Nee, het was een heel beschaafd gesprek. Oké. Nou dan ga ik verder met morgen weer dat andere nummer bellen voor de overige vragen.
Sorry voor de ogen, maar doe dat maar even. Nou, heel graag.
Ja. Oké. Okay. Wens ik u een fijne voortzetting.
Ik blijf nog een dag verder.
Ja. Gauw de volgende helpen. Doei.
Tot doei.
Ja, de avonturen van Jo en de GGD. Of de gemeente Amsterdam. Ja, Jo, hallo. Hoe was het? Of wil je nog een terugblik geven?
Waar is Jurriaan?
Hij is verdwenen. Hij was er net. Hij was als eerste overgestapt en hij is weggegaan.